Een hele goede morgen allemaal. Goed om hier weer te zijn. Vanmorgen met jullie uit Gods woord ook te mogen delen. Ik vond het mooi om net te horen dat jullie telkens ook een land op de lijst van Open Doors even benoemen en daar ook voor bidden. Terwijl ik ernaar zat te luisteren, zocht ik nog even wat andere informatie op die ik heel even wil benoemen voor jullie. Want in Pakistan, waar we het dus over hadden, daar wonen 191 miljoen mensen ruim. En daar zijn 391 verschillende bevolkingsgroepen. Dus mensen die wel in Pakistan wonen, maar echt wel een hele andere bevolkingsgroep zijn dan de mensen die misschien een klein stukje verderop wonen. Veelal een hele andere cultuur hebben, sommigen een andere taal spreken. Ik las dat er 32 verschillende talen, grote talen, worden gesproken. De Bijbel is daarvan, de volledige Bijbel, in slechts 5 of 6 verschillende talen vertaald. Soms hebben ze een evangelie, of een Nieuw Testament, of een deel daarvan. Nog 383 onbereikte bevolkingsgroepen in Pakistan. En die volken, die behoren God toe. Maar die volken hebben nog nooit over Jezus Christus gehoord. Ze zijn moslim, ze kennen Jezus als een profeet, maar ze kennen hem niet als hun verlosser, als de Zoon van God die naar deze wereld gekomen is. Dan moet ik denken, op dit moment geef ik een cursus in Dokkum, de Kairos cursus. En in Dokkum, daar is Bonifatius geweest, heel veel honderden jaren geleden. Dus de eerste keer zei ik al, ik hoop dat ik het er beter van afbreng dan Bonifatius in de tijd. Die hebben ze daar vermoord omdat hij het evangelie kwam brengen. Maar ik moest ook denken, stel je voor dat er nooit een Willibrord of een Bonifatius naar ons gebied, naar ons land gekomen was. Wellicht zijn er wel wat christenen geweest die via de Romeinse wegen al eerder hun weg hier naartoe hadden gevonden. Maar het waren vooral in die tijd de mannen als Bonifatius en Willibrord die kwamen daadwerkelijk ook het evangelie te brengen. In ons land, bij onze bevolkingsgroepen. Stel dat zij niet waren gekomen, dan waren wij nog steeds barbaren geweest. Dat had zomaar gekund. En dat klinkt heel vreemd voor ons. We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. En toch is dit het geval, in elk geval voor 383 bevolkingsgroepen in Pakistan. 2000 jaar nadat Jezus de opdracht had gegeven om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Die bevolkingsgroepen, die behoren God toe, zoals wij Jezus Christus hier hebben leren kennen. En wij hem al 1500, 1600, 1700 jaar kennen, beleiden en het invloed heeft gekregen in onze maatschappij, in de samenleving. En zo zijn er nog vele volken die hem nodig hebben. OM heeft de laatste jaren erg nagedacht over wie we zijn als organisatie, OM Internationaal. En dat doet wel eens wat stof opwaaien, vooral als je groot bent en al redelijk lang bestaat. En je overdenkt van, maar wat betekent het om organisatie, een zendingsorganisatie te zijn in deze tijd waarin we nu leven? Er is heel veel veranderd de afgelopen 50, 60 jaar. Dus het betekent niet dat we altijd maar alles moeten blijven doen op dezelfde manier als we dat deden 30, 40 of 50 jaar geleden. De boodschap verandert niet, maar wellicht wel de manier waarop en wat er nog nodig is en wat is de urgentie voor vandaag. En we zijn ons ervan bewust geworden dat het hier om gaat, het bereiken van die onbereikte bevolkingsgroepen. Daar waar het evangelie nog niet verkondigd is, meer dan 6000 in deze wereld die het nog niet gehoord hebben. Maar die wel God toebehoren, daar waar Jezus Christus voor gekomen is. Dus we hebben de visie die OM heeft aangescherpt. Er is nog geen hele mooie Nederlandse vertaling voor, maar in het Engels zegt het: we want to see vibrant communities of Jesus followers among the least reached. We willen gemeenschappen van gelovigen zien, van volgelingen van Jezus. Bij die onbereikte of bij die minst bereikte in deze wereld, daar willen we ons op richten ook in de komende jaren weer. En dat maakt duidelijk dat evangelie ook daar verkondigd moet worden, dat mensen heel duidelijk een keuze moeten maken om ook daar naartoe te gaan. Afgelopen week hebben we dezelfde cursus gegeven voor een aantal gemeenteleiders op Heidebeek. En een paar van deze leiders zeiden na afloop, Ik had gewild dat ik dit 40 jaar eerder had gehoord, zodat ik er rekening mee had kunnen houden in wat ik deed en wat ik onderwees. Dan hebben we veel stilgestaan bij wat is Gods plan, waar is Hij mee bezig en hoe kunnen al deze volken nog bereikt gaan worden. Want het is een belangrijke opdracht voor de gemeente van vandaag. Het is nodig dat ze het horen. Ik wil er direct, indirect vanmorgen ook wat met jullie bij stilstaan. En daar gaan we zo een stukje over lezen in Handelingen hoofdstuk 9 en 10. Ik was hier vanmorgen wat later dan ik gehoopt had. En dat kwam omdat ze hier in de buurt, een beetje bij Schiphol in de buurt, echt een complete chaos is met de snelwegen daar. Alles is opgebroken en het zal uiteindelijk vast beter worden. Maar als je nu niet goed oplet, of alleen maar zoals ik blindelings op je GPS vertrouwt, dan gaat het niet goed. Dus ik had ergens net even een verkeerde afslag genomen. En dan ben je zomaar 5 of 10 minuten verder voordat je uiteindelijk weer op de goede route zit. Toen dacht ik erover, ik denk van ja, dat past ook wel weer een beetje bij waar ik het over wil hebben. Petrus, daar gaan we zo naar kijken onder andere, die was bezig met allemaal goede dingen. Hij was op weg, hij wandelde met Jezus, het evangelie werd verkondigd en toch wilde God ook aan hem duidelijk maken. Maar Petrus, ik wil dat je een klein beetje bijstuurt, de richting wijzigt, want er is nog heel veel meer dan waar je op dit moment mee bezig bent. En hij had het nodig te leren om goed te luisteren naar wat God hem te vertellen had, naar wat hij al eerder geleerd had van de Heer Jezus zelf, toen hij 3 jaar met hem optrok. En zo hebben wij het nodig om te leren luisteren naar Gods stem, om hem te verstaan, om te begrijpen waar hij mee bezig is, zodat wij ons daarbij aan kunnen sluiten en die dingen ook mogen doen. Nou, daar gaan we wat bij stilstaan en dan wil ik met jullie een paar gedeeltes over lezen. Handelingen hoofdstuk 9. En dan lezen we eerst in vers 31, dat er staat, de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. We zien dus dat Stefanus die was gestenigd, er breekt vervolging uit. Gelovigen die vluchten uit Jeruzalem en die komen in deze gebieden terecht. Judea, Galilea, Samaria. En ze gaan steeds verder weg. En dan zien we dat daar gemeenten ontstaan. En dat die gemeenten vrede kennen. Dat ze opgebouwd werden. Dat ze vertroost werden. Maar ook mooi wat er staat, ze namen in aantal toe. Het groeide in dat gebied. Nou, dan lezen we in het volgende vers dat Petrus die gemeente opzoekt. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige kwam die in Lida woonde. Nou, wat deed hij daar dan? Nou, bijvoorbeeld in vers 33 staat, en daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op, maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En alle die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. Dus hier zien we Petrus die rondgaat, die gemeente bemoedigt, die zieken geneest met het uiteindelijke doel dat anderen daardoor Jezus Christus leren kennen en dat velen zich bekeren. Dat zien we ook als we verder lezen en dat hij in Joppe komt en een discipelin, Tabitha, ontmoet, die overvloedig was in goede werken en in liefde gaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen ze hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En dan nog vers 43, en het gebeurde dat hij, dat is dus Petrus, veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. We zien dus dat Petrus actief is in dit gebied, dat hij rondreist, betrokken is bij de gemeente, het evangelie verkondigd wordt en vele mensen zich tot de Here bekeren. Dan gaan we verder in hoofdstuk 10. En dan lezen we daar de eerste 24 versen met elkaar. Er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er hier? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als een gedachtenis opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslis niet, heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. En er kwam opnieuw, voor de tweede keer een stem tot hem, wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren en zei, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan en Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Tot zover dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben. Nou, dan gaan we kijken naar een paar bijzonderheden over de twee hoofdrolspelers in dit gedeelte, Cornelius en Petrus. We gaan eerst een ogenblik kijken naar Cornelius. Cornelius is een Romeinse officier, een hoofdman over 100 en hij is gelegerd in Caesarea. Nou, Caesarea was in deze tijd de tweede stad van Israël, uitgebouwd door Herodes de Grote, met een enorme haven en een groot zomerpaleis, een belangrijke stad dus. Dezelfde Herodes van de kindermoord in Bethlehem, dezelfde Herodes die de tempel uitbreidde, die hem groter maakte, niet omdat hij de God van Israël daarmee wilde eren, maar omdat hij zichzelf daarmee wilde eren. Hij wilde laten zien hoe groot hij was, hoe goed hij was. Hij was een man die het allemaal groot deed en het op deze manier aanpakte. En daar in Caesarea zetelde het Romeinse bestuur over Judea. En een centurion genoot aanzien en verdiende wel vijf keer zoveel als een gewone soldaat. Nou, deze Cornelius was gelegerd in Caesarea, een belangrijke stad, een belangrijk man die aanzien genoot bij de soldaten. Een echte Italiaanse Romein was het en dat betekende dat hij opgegroeid was met de Romeinse afgodenverering. Zij hielden er vele goden op na. Enkele van deze goden zijn bekend bij onze planeet. Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, om zomaar een paar van hun goden te noemen. Nou, voor een legerofficier was deze godenverering nog extra belangrijk, omdat hij een voorbeeldfunctie had naar zijn soldaten toe. Als hij het niet deed, wat kon hij dan verwachten van zijn soldaten? Hij moest het goede voorbeeld geven. Als bezetter keken zij over het algemeen neer op de bewoners van de gebieden die ze veroverd hadden. Dat waren de Romeinen. En de bewoners op hun beurt hadden een hekel aan de Romeinen. Nou, dat is het beeld, dat is de situatie, dat is hoe het in Israël was, in Judea, in deze belangrijke stad Caesarea, met deze belangrijke hoofdman. Maar als we dit gedeelte lezen, dan krijgen wij een heel ander beeld van Cornelius. Dat is helemaal niet een doorsnee hoofdman. Dat is niet een Romeins officier zoals wij de Romeinse officieren kennen. Hij was anders en op verschillende gebieden. Laat me er vier noemen. Samen met zijn gezin vreest hij God. Dus niet de afgoden van de Romeinen, maar de God van Israël zou je kunnen zeggen. De God zoals we hem kennen vanuit het Oude Testament, zoals God zich geopenbaard had. Hij heeft dus de Romeinse afgoden de rug toegekeerd en is de God van de Bijbel gaan aanbidden. En hij heeft hier zijn huisgezin in meegenomen. Dat deed hij niet stiekem, dat deed hij niet ergens op de achtergrond. Dat deed hij niet zomaar voor zichzelf, omdat hij nu eenmaal Romeins legerofficier was. Hij gelooft niet alleen, maar het wordt zichtbaar in zijn werken. En dat is ook nog weer opvallend. Hij geeft liefdegaven aan het volk. Kunt je voorstellen, een Romeins legerofficier, die bekend stonden om hun afkeer van het volk Israël, die dan op dat moment liefde gaven gaan geven aan de armen. Hij viel daarin op, dat was bijzonder. Hij bidt voortdurend en we lezen dat hij vast. Dus hij had niet alleen de God leren kennen die wij ook aanbidden, de schepper van hemel en aarde. Hij aanbidt die God, hij bidt tot hem, hij vast, hij onderhoudt een relatie met God. En dan lezen we in vers 22... dat het hele Joodse volk een goed getuigenis van hem geeft. Ze kenden Cornelius. Ze wisten dat hij anders was. Ze zagen het in wat hij deed, in hoe hij met het volk omging. Kortom, een zeer opmerkelijke man met een buitengewone reputatie. Dat is Cornelius. Zo leren we hem kennen in dit gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben. Nou, dan komt er een moment tijdens een periode van vasten en gebed dat hij een visioen ontvangt, zo rond het 9e uur staat er, 3 uur in de middag. Dan is hij aan het bidden. En dan is er een engel van God die tegen hem gezegd heeft: uw gebeden en uw liefdegaven zijn als een gedachtenis opgestegen naar God. Als een aangename geur, een offer dat opstijgt tot God. Hij is er dankbaar voor, hij is er blij mee. Ik vind het zo mooi wat hier staat. Dat is waar voor Cornelius, dat is ook waar voor ons vandaag. Uw gebeden en uw liefdegaven stijgen op als een lieflijke geur tot God. Hij is dankbaar voor datgene wat we doen. God is er blij mee. Als wij bidden, als wij die relatie met hem onderhouden. Als wij actief zijn met verschillende dingen, betrokken zijn bij de mensen om ons heen. Op welke manier dan ook, dan is dat als een heerlijke geur die tot God opstijgt. Dat is mooi om ons daarvan bewust te mogen zijn. En die engel die bevestigt dat in het leven van deze centurion, van deze legerofficier. Hij zegt als het ware: dankjewel. God is dankbaar voor wat je doet. Nou, vervolgens moet hij een aantal mannen erop uitsturen om Petrus te halen. Stuur mannen naar Joppe en laat Petrus halen. Hij zal u zeggen wat u doen moet. Geweldig hoe deze engel hierin gebruikt wordt. Petrus op dat moment is zo'n 50 kilometer verderop in Joppe. En die had dit nog niet in gedachten, maar daar komen we zo wel op. En toch zegt die engel al op dat moment, hij zal het u gaan vertellen. Nou, er moest nog wel even wat water door de Jordaan voor dat zou gebeuren. Maar het zou gaan gebeuren. Wat ook mooi is, en dat merken we hierop, dat het niet de engel is die het evangelie uitlegt aan deze Romeinse officier. Maar het is de engel die duidelijk maakt aan Cornelius, er zal iemand gaan komen die jou het evangelie uit gaat leggen. Je kent de schepper van hemel en aarde, je hebt God leren kennen, maar je kent Jezus Christus nog niet. En dat is het mooie wat we zien, is dat niet engelen gebruikt worden om het evangelie uit te leggen. Die worden gebruikt soms om boodschappen door te geven. Maar dat mensen gebruikt worden, zo heeft God dat gekozen, dat wij gebruikt worden om aan anderen dat evangelie uit te leggen. Dat is een heel belangrijk principe. Ik ben net 2 weken geleden in Cairo geweest, een groep mensen daarmee naartoe genomen. En daar werkten we samen met een team van OM wat daar ook zit. En een van de leiders daar, Victor, die ontmoeten wij. En hij zegt, hij heeft verschillende verhalen verteld van moslims die daar visioenen, die daar dromen hebben. Van Jezus, die daar eigenlijk zicht krijgen op wie hij is, maar op dat moment nog niet weten wie hij is. Een voorbeeld van een taxichauffeur, Victor, die vertelde. Hij zegt, de stad, hè, 20 miljoen, ruim 20 miljoen inwoners. Het is echt een gekrioel van mensen, de hele dag door. Het is bomvol, iedereen rijdt overal waar hij wil. En daar was Victor, en Victor die had een taxi nodig. En er stopt er een, en hij stapt erin. En die taxichauffeur die vertelt hem op een gegeven moment. Hij zegt, ik heb een paar dagen terug toch zo vreemd gedroomd. Hij zegt, ik had een visioen, of een droom. En in die droom was er een man in het wit die naar me toe kwam en die bood me een glas wijn aan. Maar hij zegt, ik ben een goede moslim, ik drink eigenlijk geen wijn. Maar ja, ik kon niet anders, werd me aangeboden, dus ik dronk ervan. En de volgende dag werd ik wakker. Hij zegt, dat was zo lekker wat ik gedronken had. Hij zegt, ik ben op zoek gegaan naar een winkel waar ze wijn verkopen. Dat is niet zo makkelijk om te vinden. Ik wilde weten of dat het echt zo lekker was. Maar hij zegt, in mijn droom was het veel beter dan wat ik in die winkel kreeg. Maar hij zegt, ik weet niet wat ik hier nou mee moet. En dan zat hij naast Victor. En Victor die zegt, ik kan je hier wel over vertellen. Ik zeg, ik weet wie die man in het wit was en ik weet ook wat die wijn betekent. En hij heeft hem daar in die taxi het hele evangelie uitgelegd. Wie Jezus Christus is, waarom hij gekomen is, over het laatste avondmaal en zijn offer aan het kruis. En op een gegeven moment zet die taxichauffeur, die zet zijn auto aan de kant en die zegt, deze Jezus wil ik leren kennen. Dat vond ik zo geweldig. Want hoe groot is de kans dat je in een stad met 20 miljoen inwoners en weet ik hoeveel taxis, als christen juist in die taxi stapt, waarin een paar dagen eerder God verschenen was aan deze man, en daar nu Victor was om hem het evangelie uit te leggen. Dat is hoe God werkt. Dat is zijn plan. Dat is zijn werk. Dat is hoe hij bezig is in deze wereld. En zo was hij bezig op dat moment ook in het leven van deze legerofficier, van deze Cornelius. God deed het allemaal samenwerken omdat hij bezig was met het uitvoeren van zijn plan. En hij zoekt mensen die daarbij gebruikt willen worden. Nou, hier hebben we Cornelius, die laten we even waar hij is. En we gaan nu naar Petrus toe. Zij al een kilometer of 50 verderop. Ook langs de kust verblijft Petrus bij een leerlooier in Joppe. En ook dat is opvallend in dit verhaal. Want hij slaapt daar bij een leerlooier. En een leerlooier werd als onrein beschouwd door de Farizeeën. Ze werkten met dode dieren en bewerkten hun huid. En dit zorgde er natuurlijk voor dat in de ogen van die vrome Joden ze in een voortdurende staat van onreinheid leefden. Hey, je kan je wel wassen s'avonds, maar de volgende dag begint je werk weer overnieuw. En altijd met dode dieren bezig zijn en hun huiden verwerken. En dat bracht ook nog weer eens met zich mee dat ze vaak stonken, dat ze vies waren. En in de geschriften van de rabbies wordt het leerlooibedrijf op één lijn gezet met andere onreine zaken. Zoals een badhuis en een openbaar toilet. En dan had je ook de leerlooier. Een leerlooier zelf staat in hetzelfde rijtje als iemand met open zweren. of iemand die hondenuitwerpselen verzamelt. Dat was de leerlooier, omdat het dus smerig werk was en het stonk, waren leerlooiers verplicht hun bedrijf aan de rand van de stad te zetten, net zoals begraafplaatsen. En hij had zijn huis bij de zee staan en we begrijpen hieruit dat het niet was omdat hij graag van het uitzicht genoot, maar omdat hij geen andere keus had en dat hij daar moest zijn. Daar moest hij zijn werk doen, om deze redenen. En dit was de plek waar Petrus logeerde, bij Simon de leerlooier. En eigenlijk moet ons dat niet verbazen. Het zou waarschijnlijk de plek geweest zijn die Jezus gekozen had. Simon, mag ik bij jou slapen vannacht? Nou, die had nog wel een plekje over, want er waren niet heel veel anderen die daar wilden slapen. Dus Simon die kon daar terecht, Petrus kon daar ook terecht. Dat is wat hij van Jezus geleerd had. Jezus zocht deze mensen op, met deze mensen werkten ze samen. Aan deze mensen openbaarde Jezus zich. Hij was bij de leerlooier. Maar het feit dat hij bij iemand logeert die voor velen een outcast is, betekent nog niet dat hij zonder slag of stoot naar Cornelius, de Romeinse legerofficier, zou gaan. Daar moest nog heel wat anders voor gebeuren. Petrus was bezig met een rondreis zoals we niet gezien hadden. Hij was bezig om de gelovigen te bezoeken. Hij genas zieken, hij deed wonderen en mensen kwamen tot geloof. Hij was niet bezig met verkeerde dingen. Je zou kunnen zeggen, hij zat op de goede weg. Hij ging in de goede richting. En toch leek het alsof Petrus een afslag ging missen. Petrus, je bent bezig onder je eigen volk. Je bent daar bezig om de mensen het evangelie te verkondigen. Maar ik wil heel graag dat jij naar die Romeinse officier toe gaat, die heiden, die het land bezet heeft. Want hij zoekt mij. Dat is wat God duidelijk wilde maken aan Petrus. En Petrus die ging door op de weg die hij ingeslagen was. Het was niet verkeerd, het was goed. Die gemeentes die moesten bemoedigd worden. Er werden mensen aan toegevoegd. En toch kwam er iets anders op zijn pad. En daarvoor was het nodig dat Petrus dit visioen kreeg. Dat visioen was niet om duidelijk te maken, joh, vanaf nu is het prima als je speklappie eet. Geniet er maar van, die zijn ook lekker. Dat was helemaal niet het idee van dat visioen. Het idee was dat Petrus moest gaan begrijpen dat wat God rein had verklaard, hij dat niet als onrein zou verklaren. En als er daarna mensen bij hem aan de deur kwamen, zeiden, zou je met me mee willen gaan naar Cornelius? Hij is dan wel legerofficier, maar hij kent God. Dat Petrus dan zou zeggen, geen sprake van, je denkt toch niet dat ik naar het huis van een heiden toe ga? Dat ik dat huis betreed om vervolgens onrein te zijn? Daar was dat visioen voor nodig, om dat duidelijk te maken. En we zien in de reactie van Petrus dat de kans vrij groot was dat hij niet zomaar bij die Romeinse officier naar binnen zou gaan. He, dat als hij die stem hoort, eet, want wat ik rein heb verklaard, dat zul je niet onrein verklaren. Dat hij zegt, natuurlijk niet. Ik ga toch niet eten wat onrein is, typisch Petrus. Hij hoort die stem, maar weet, dat is niet zomaar een stem. En toch gaat hij daar niet van eten, tot drie keer toe. Tot drie keer toe. En dan wordt dat laken weggenomen. Of hij het dan al precies weet, dat weten we nog niet, want daarna wordt hij er nog wel weer een keer aan herinnerd als die mannen voor de deur staan. Maar dit is wat Petrus nodig had. En dat was moeilijk voor hem. Petrus die moest van dat dak afkomen. Petrus die moest er afklimmen, hij moest naar beneden toe gaan. En hij moest een bewuste stap zetten om met deze mannen die gekomen waren voor hem mee te gaan naar een Romeinse officier. En dat doet me denken aan een gebeurtenis heel veel eerder. Niet heel veel eerder, maar toch wel een jaar of twee jaar eerder. We weten het niet helemaal precies toen Petrus uit de boot stapte. Toen hij Jezus zag die op het water wandelde. En dat hij zegt, als u het bent, laat me dan naar u toe komen. En Jezus zegt, kom. Maar toen moest hij nog wel uit die boot stappen. En dat deed hij ook. En dat ging even goed totdat hij wegzonk. Dat is een ander verhaal, maar ik denk wel eens, weet je, dat is een schaduw van datgene wat hij nu moest doen. Het was op dat moment een les voor datgene wat later komen zou. Petrus, durf jij uit te stappen? He, want op zich, dat wandelen op water, dat was, dat, je zou kunnen zeggen, als dat geen betekenis had, dan was het leuk. Oh, hij kan doen wat de Heer Jezus deed. Maar hij moest dingen leren. Dat uitstappen in geloof, dat karakter van Petrus moest daarin gevormd worden. En nu komt de praktijk, zou je kunnen zeggen. Petrus, nu wil ik dat je van dat dak afkomt. Nu wil ik dat je naar beneden gaat. Nu wil ik dat je meegaat met deze mannen. En dat is ook weer wandelen op water. Want dat had hij nog niet eerder gedaan. Hij was niet eerder bij een Romeins officier binnen geweest. En daarvoor was het nodig dat God zich op deze manier aan hem openbaarde, om hem deze weg te laten zien. Zijn bezoek aan de vijand blijkt een van de meest cruciale gebeurtenissen te zijn na Pinksteren. Hij gaat naar een Romeins hoofdman, eet met hem en zijn familie. En daar gebeuren op dat moment schitterende dingen. De hoofdman komt met de anderen in zijn huis tot geloof. Ze ontvangen de Heilige Geest en worden vervolgens gedoopt. Wat een geweldige gebeurtenis moet dat geweest zijn daar. Wat een bemoediging voor Petrus. Wat een bevestiging van het feit dat hij van dat dak afkwam. Dat hij meeging, dat hij niet twijfelde. Zoals die stem ook tot hem sprak, twijfel niet. Ik heb ze gezonden, zegt God tegen Petrus. En hier werd bevestigd waarom hij meegekomen was. Tot twee keer toe wordt in Handelingen dit verhaal verteld. Lucas die schrijft in hoofdstuk 10 een verslag van de gebeurtenissen. En het is het langste verhaal in Handelingen over één gebeurtenis. Hier wordt uitgebreid de tijd voor genomen door Lucas. En dan in hoofdstuk 11 klinkt het getuigenis van Petrus tegenover de leiders in Jeruzalem, door wie hij op het matje geroepen wordt. Petrus, we hebben gehoord dat je bij een Romeins hoofdman bent geweest. Ben je gek geworden? Zo zeiden ze het misschien niet, maar zo interpreteer ik het op dit moment. Want hij werd teruggeroepen. Wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd? En zo ging hij terug naar Jeruzalem. Nou, Petrus die zal zorgvuldig na moeten denken over het antwoord wat hij gaat geven. De vragen die hem gesteld worden. Want is dit de onbezonnen Petrus? Of werd hij geleid door God? Was het Gods stem of zijn eigen impulsiviteit? Dat is wat duidelijk moest worden. Hij vertelt de gebeurtenissen en legt daarbij de nadruk op Gods leiding. Het is geen gevoelszaak, het is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Ja, ik zat op het dak, ik had niks te doen op dat moment en die mannen die kwamen nou eenmaal langs, dus ik ben maar met ze meegegaan. Dat was het niet. God heeft gesproken. Het was zijn leiding. En dat zet de gebeurtenissen in een totaal ander daglicht. Petrus was niet met voorbereidingen bezig voor een evangelisatiecampagne in een nieuw gebied. Hij zat niet te denken, jongens, Caesarea is wel een hele strategische stad. Van daaruit kan het evangelie de hele wereld ingaan. Daar moeten we naartoe. En als ik dan eens bij een officier begin. Dat zijn mannen die hoog in aanzien staan. Dan kan van daaruit dat evangelie verkondigd worden. Petrus dacht niet zo. Het tegenovergestelde. Maar het is wel hoe God dacht. Petrus, hier ben ik mee bezig. En toen Petrus dat begreep, legde hij daar de nadruk op. Toen hij het uitlegde bij de leiders in Jeruzalem. Het is God geweest. Het kan niet anders. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Ik vind dat zo geweldig dat hij daar op dat moment tot dat inzicht is gekomen. Ja, aan hem waren de sleutels van het koninkrijk toevertrouwd staat. En nou, dit is een belangrijke sleutel. Tot het koninkrijk. Ik ben nu tot het inzicht gekomen dat in ieder volk degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig is. Ieder volk. Het evangelie moet uitgedragen worden. Het evangelie moet verder. Het evangelie moet naar al die volken. God is in alle volken op zoek naar mensen die hem welgevallig zijn. En die gerechtigheid doen. Die hem zoeken. In elk volk. Zijn er mensen die God zoeken en die hem willen vinden. En daarvoor is het nodig dat mensen uitstappen in geloof. Om Jezus daarin te volgen, zodat dat evangelie verkondigd wordt. En als wij een levende relatie met de Heer Jezus onderhouden, dan zullen wij zijn stem steeds duidelijker gaan verstaan. Dan zullen we steeds duidelijker gaan begrijpen waar het om gaat. En het horen van Gods stem, dat gebeurt over het algemeen in de stilte. Petrus die trekt zich terug en daar in de stilte op dat dak sprak God tot hem. Daar begint het mee, tijd met God, hem in de stilte zoeken. Er is niks nieuws wat ik jullie hier vertel, maar toch is het verdraaid lastig voor de meeste van ons. Om in de hectiek van alle dag rust te vinden. Ik zeg wel eens, de enige Nederlander die het niet druk heeft is een dode Nederlander. We lijken het allemaal druk te hebben met van alles. Of we nu jong zijn of oud of met pensioen zijn. Want zelfstandig komen er soms nog weer meer dingen op ons pad dan toen we werkten. Dat hoor ik mensen wel eens zeggen op dat moment. En wat is het geweldig nodig. Dat wij de rust zoeken zodat we gaan begrijpen waar God mee bezig is. En hoe wij aan mogen sluiten bij datgene wat Hij doet. En niet andersom. Dat wij om een zegen vragen voor de dingen waar wij druk mee zijn. Maar dat we leren wat het betekent om de rust te zoeken. Want zo sprak God tot Petrus en zo sprak God tot Cornelius. Hij besteedde tijd aan gebed en hij was daar op dat moment aan het vasten. En op die momenten sprak God. En ik geloof dat we het allemaal nodig hebben om die rust te zoeken. Ik heb het nodig. Het probleem is dat geloof zo makkelijk verward wordt met religie, waardoor het onze relatie in de weg staat. Het kan zomaar gebeuren dat we weer gebonden zijn aan een of ander godsdienstig systeem. En misschien zeggen we, ja, maar ik ben evangelisch, het is anders met mij, we zitten niet in patronen. Nou, dat weet ik zo net nog niet, want onze stille tijd kan een verplichting worden, die niets meer te maken heeft met de relatie, maar alles met traditie en gewoonte. Doen we dat nog omdat we werkelijk onze relatie met onze Heer willen onderhouden, omdat we daarin willen groeien? Onze gebeden kunnen eindeloze herhaling worden van de dingen die we al elke dag zeggen. Zit daar nog leven in? Is het nog nieuw? Is het nog fris? Ons bidden zit zo vaak vol met voorgebakken zinnetjes. Mijn gebeden, ik moet me daar bewust van zijn. Heren, laat het niet zijn omdat ik het zo gewend ben. Ben ik mij ervan bewust dat ik bouw aan een levende relatie met Jezus Christus? Deel ik wat mij bezighoudt? Leer ik luisteren? Leer ik begrijpen waar God mee bezig is? Zie ik de dingen die gebeuren in de wereld door de ogen van de media? Of zie ik de dingen die gebeuren in de wereld door de ogen van God? En dan kunnen we wel eens tot heel andere conclusies komen dan dat we dagelijks in de kranten lezen of vanuit de politiek horen. En als dat gebeurt, betekent het dat ik daarna moet leren handelen. En dat betekent dat we soms van dak af moeten komen. En dat vinden we niet altijd prettig, dat is niet handig. Dan moeten we dingen anders gaan doen, moeten we andere prioriteiten stellen. En toch geloof ik dat het belangrijk is dat we dat leren. Toen Petrus op het water wandelde, wilde hij niet overboord om te horen wat zijn volgende klus zou zijn. Maar hij wilde bij Jezus zijn. En vanuit de relatie met Jezus leren we zijn stem verstaan en komen we geleid door Gods geest in beweging. En dan mogen we daarin gaan staan. Petrus en Cornelius komen beide in beweging. En beide handelen ze naar wat ze van God gehoord hebben. Cornelius zendt er mannen op uit. God heeft gesproken. En Petrus gaat met ze mee, want God heeft gesproken. God verlangt naar die intieme relatie. Niet alleen zodat dat goed is voor ons, zodat we een goede relatie hebben met Hem. Maar zodat we ook gaan leren om uit te stappen. Gaan leren om te begrijpen dat er nog een enorme taak voor ons ligt. Zowel hier in ons eigen land als heel ver daarbuiten. Nog maar even dat voorbeeld uit Pakistan te noemen. 383 volken die nog niet bereikt zijn. Isobel Koen, een bekende zendelinge, begin vorige eeuw, die heeft gezegd, ik geloof dat elke generatie genoeg christenen voorbrengt die het hele evangelie de hele wereld in zouden kunnen brengen. Er zijn op dit moment genoeg volgelingen van de Heer Jezus in deze wereld om dat evangelie naar al deze volken te brengen. Leren wij zijn stem verstaan? Leren we daarnaar handelen? En dat is een hele belangrijke vraag. Ervaren we Gods aanwezigheid in de stilte die we hebben? Ervaren we dat Hij daarin tot ons spreekt? Ervaren we daarin dat Hij iets van ons vraagt? Wellicht een verandering in ons gebedsleven. Een andere focus in ons gebedsleven. Een andere focus in ons handelen. Een andere focus in ons doen. Niet omdat het moet. Niet omdat ik het hier nu zeg. Maar omdat we leren zien waar God mee bezig is. Dat is in elk geval een les die we mogen leren uit dit verhaal van Petrus en Cornelius. In hoe zij handelden en daarin God de ruimte gaven om door te gaan met de uitvoering van zijn plan. En ik bid dat ik hem daarbij niet in de weg sta, maar dat ik hem de ruimte geef, dat u hem niet in de weg staat, maar dat u hem de ruimte geeft, dat we als gemeentes in Nederland hem de ruimte geven om door ons heen tot zijn doel te komen. Amen. Nog met jullie bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we zo op dit moment onder de indruk mogen zijn van wie u bent. U bent een groot God, u bent de almachtige God, u bent de schepper van hemel en aarde. Dank u, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Dank u dat u gekomen bent om te herstellen wat verkeerd was gegaan. U gekomen bent om zonde te vergeven, niet alleen onze zonde, maar de zonde van de gehele wereld. Dank u, Heere, dat we het voorrecht hebben u te kennen, met u te leven, dat we onze Bijbel in wel 10 verschillende vertalingen kunnen lezen. Maar Heere, we weten ook dat er zoveel zijn die uw woord niet hebben in hun eigen taal. Op dit moment niet kunnen weten wie u bent. Ik wil u bidden, Heere, dat u spreekt, dat u harten aanraakt, dat u ons ertoe wil dringen, Heere, om te bidden. Zoals we vanmorgen ook gedaan hebben. Heere, we bidden voor uw gemeente, hoe klein die ook is, in Pakistan. We willen bidden voor uw bescherming, we willen bidden, Heere, dat u ze de vrijmoedigheid geeft om uit te reiken. Onder extreem moeilijke omstandigheden. We willen bidden, Heere, dat u anderen gebruikt die daar werken, organisaties die daar aanwezig zijn, om uw liefde te delen, om Jezus Christus bekend te maken. Dank u, Heere, dat we dat zo aan u mogen toevertrouwen. We willen bidden voor hier, voor onze eigen omgeving, daar waar wij geplaatst zijn. Heere, waarin we zien dat de volken deze kant op komen. Ongekende mogelijkheden, Heere, om ook met hen het evangelie te delen. We willen u bidden, Heere, dat u ons daar open oren en open harten voor wilt schenken. Zodat we doen waartoe we geroepen zijn. En ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen plaats. Heere, leer ons om te luisteren, uw stem te horen en vanuit een relatie met u tot uw doel te komen. Dank u, Heere, dat we het niet zelf hoeven te doen, dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u ons uw geest hebt geschonken. En met uw geest in ons gaan we begrijpen waar u mee bezig bent en verleent u ons kracht voor elke dag, om datgene te doen wat er op ons pad komt. Leid ons zo op uw weg in Jezus' naam. Amen.